Ter introductie wil ik u graag een vers lezen uit Kolossenzen hoofdstuk 2. Kolossenzen hoofdstuk 2. Waar staat in vers 8. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht. Tot zover. Men zou dit vers kunnen beschouwen als samenvatting van heel de nieuwtestamentische waarheid. Er wordt immers verschil gemaakt tussen aan de ene kant wat genoemd wordt filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen en eerste beginselen der wereld. Verschillende termen ongetwijfeld ter aanduiding van hetzelfde. We vinden dat aan de ene kant en aan de andere kant Christus. Van wie dan staat in vers 3 reeds, Christus in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dat is de keuze waarvoor wij staan in dit leven. Aan de ene kant, wij zouden kunnen volgen de filosofie, de ijdele verleiding, de overlevering der mensen, dan wel de eerste beginselen der wereld. Dat is het meest gebruikelijke. Of wij laten dat los en wij volgen de Heer Jezus Christus, want wij zouden navolgers van Christus zijn. Deze twee dingen staan hier lijnrecht tegenover elkaar, niet omdat ze zozeer uitersten zijn met een grijs gebied ertussenin, maar omdat het de enige twee mogelijkheden zijn. Het is of het een of het ander. Wij zouden volgelingen zijn van de Heer Jezus Christus en dus niet volgelingen van wat de mens in de loop der eeuwen en tot in onze dagen bedacht heeft. Bovendien staat erbij, wij zouden Christus volgen, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Vers 3 zegt, in hem zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. En vers 9 zegt, in hem woont al of heel de volheid der Godheid. Die volheid, inclusief die schatten der wijsheid en der kennis, die volheid, die woont kennelijk in Christus, namelijk in zijn lichaam. Daarom staat dat woord aan het eind van het vers, vers 9. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En daarmee is meteen verklaard het gij, waarmee vers 10 min of meer begint. Gij duidt natuurlijk op de gelovigen, hier die in Kolossenzen, maar het geldt natuurlijk altijd. Gij, gelovigen, zijt in hem volmaakt. En dat is het grote onderscheid tussen de positie die wij als christen innemen en de positie van de natuurlijke mens. De natuurlijke mens is niet volmaakt en hij weet het. Nou ja, hij wil het liever niet weten, maar hij weet het wel, uiteraard. En dus is het zo dat de natuurlijke mens streeft naar volmaaktheid, naar verbetering, in welke richting dan ook, dat doet nog weinig ter zake, want er zijn natuurlijk vele categorieën van filosofie, vele richtingen van denken enzovoort. Ik laat dat altijd over aan dokter Ouweneel, die heeft ervoor gestudeerd, denk ik dan maar. Je kan u dat uitleggen, welke kant je dan op kunt, maar al die kanten zijn verkeerd, uiteraard. Omdat ze voortkomen uit de mens zelf en uit het denken van de mens. En eigenlijk voortkomen instinctmatig uit de ledigheid en de onvolmaaktheid die de mens zich blijkbaar bewust is. Hij gaat op zoek naar wat dan ook, maar dat er iets moet zijn dat hij mist, dat is duidelijk. En waarom en wat dat dan is precies en welke kant hij opzoekt, nou ja, dat heet nou filosofie, maar het heet tegelijkertijd ijdele verleiding, het heet overlevering der mensen, want de mens heeft dat vanaf de eerste mens gedaan, om zo te zeggen. Maar het zijn eerste beginselen, principes, beginselen der wereld. Daar is in ieder geval de mensenwereld en daarmee het menselijk denken op gebaseerd. Wij vinden dat terug reeds in de eerste bladzijde van de Bijbel, in de hof, waar de mens er wel wat voor voelde om te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Hij voelde er wel wat voor om zichzelf langzaam te verbeteren. Philip Morrow zei daar in de tijd over, dat was voor zijn bekering, maar die mag je er weer uitlaten, dus je niet weet waar ik het over heb. Maar Philip Morrow schreef daar ooit over, het is het evangelie van de slang, en het evangelie van de slang houdt in de verbetering van het ik door het ik. De verbetering van de mens door de mens. En dat is uiteraard een onmogelijke zaak, want als de mens verbeterd moet worden, is hij in ieder geval niet in staat om een ander te verbeteren. En als wij niet deugen, zijn we ook niet in staat om onszelf te verbeteren. Dat is juist omdat we niet deugen. Zo zit dat. Maar niettemin is de hele wereld, de hele mensheid daar constant mee bezig. Wat er tegenovergesteld wordt, is... laat ik bij Genesis blijven dan. Wat er tegenovergesteld wordt, is simpelweg dat men niet zou eten van de boom der kennis, des goeds en des kwaads. Dat bleek een bediening des doods te zijn. Met dank aan 2 Korinthe 3. Maar men zou eten van de boom des levens. Meer is niet nodig. En zelfs kennis van goed en kwaad, op dat niveau althans, is nergens voor nodig. Voor zover er iets is als goed en kwaad, is het goed om te eten van de boom des levens. En het is überhaupt kwaad om te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat laatste zijn onderscheidingen die mensen maken. Maar u weet hoe het is, hè. De mens gaat ervan uit dat er goede en slechte mensen zijn. En wij maken dat onderscheid soms ook. Dat heet genuanceerd denken, weet u wel. Je hebt goede en slechte mensen. De Bijbel zegt, dat maakt niet uit, ze zijn allemaal slecht. Het is maar van welke kant je het bekijkt en welke normen je aanlegt. De Grieken deden hetzelfde met de demonen. Ze zeiden, er zijn goede en slechte demonen. De Bijbel noemt ze allemaal boze geesten. Want weinig menselijks is hun vreemd, denk ik dan wel eens. Maar goed, dat zijn onderwerpen waar ik dan verder niet op inga. Maar het gaat om het beginsel. Dat hoe het er ook uitziet in de wereld en hoe een mens ook denkt, filosofeert of redeneert en op grond daarvan wandelt en handelt, dat maakt allemaal geen verschil. Wat de Bijbel zegt is dat wij daarvan verlost zijn, dat het ook nergens voor nodig is, omdat wij die deel hebben gekregen door geloof aan de Heer Jezus Christus en dus aan zijn genade en wat is meer zijn, aan zijn roeping, erfenis, heerlijkheid, positie en wat er maar wezen mag. Wij zijn in hem volmaakt. Wij zijn in hem volmaakt. Begrijp je me goed? Wij zouden komen tot kennis van deze dingen, dat is ook wat op vele plaatsen gezegd wordt. We zouden komen tot kennis van Christus, tot kennis van hem en de kracht van zijn opstanding, tot kennis van de hoop van zijn roeping en van zijn heerlijkheid en van zijn erfenis, met woorden weer uit Efeze 1, dat is waar. Maar fundamenteel zijn wij in Christus volmaakt, Christus namelijk, die het hoofd is van alle overheid en macht, staat hier in vers 10. En dat is de korte versie van wat in Efeze 1 heet, dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw of wereld, maar ook in de toekomende. Dat is ook onze positie en dat betekent dat wij van Gods wegen getrokken zijn uit deze wereld. En wat kan dat nou anders betekenen dan dat wij verlost zijn van of getrokken worden uit dat menselijke denken, uit die menselijke traditie. Die vleeselijke gedachten of hoe het maar genoemd wordt in de Bijbel. Begrijp je me goed? Naar het vlees leven wij in te midden van deze wereld. Wij moeten onze werkzaamheden verrichten in deze wereld, omdat we aan de kost moeten komen, in leven moeten zien te blijven. Ook wij planten ons voort, denk ik dan altijd maar, en we moeten wel eens dingen die we in het publiek liever niet zeggen. Maar ik bedoel, wij zijn gewoon mensen en we leven te midden van deze wereld. Wij staan ingeschreven bij de burgerlijke stand, hebben zo onze verplichtingen, zoals daar zijn stemplicht en er was... er waren nog minder voortuinlijke dingen trouwens bij, maar dienstplicht vroeger. Maar laat me zitten. Maar we leven daar middenin. Als de schrift nou zegt dat wij verlost zijn of worden uit deze wereld en dat de Heer ons eruit trekt, wat betekent dat dan? Dat kan toch alleen maar betekenen dat we onttrokken worden aan dat dwangmatige van de natuurlijke mens, dat dwangmatige denken, en dus aan de filosofie van de mens, dat denken van de mens dat hem oplegt om van dat hij moet dit en hij moet dat en hij moet zus en hij moet zo, en in het algemeen komt het erop neer, hij zou zichzelf moeten verbeteren omdat hij niet deugt, of hij zou iets moeten worden omdat hij nog niks is. U weet wel, wat wij allemaal als kinderen gehoord hebben. Wij moesten allemaal wat worden immers en er moest iets van ons terechtkomen en al dat soort zaken meer. En dat denken beheerst nou eenmaal de mens. En sommigen plaatsen dat denken dan ook in een soort van Bijbels kader. Begrijp je me goed? Dat kan niet. Dus ik zal het anders zeggen. Wat men doet is precies zo denken als de wereld dat doet, net zo filosoferen. Alleen men zoekt er hier en daar een Bijbeltekst bij. Als het erom gaat dat er van ons wat dat er van ons wat terecht moet komen en dat we hoog moeten komen op de maatschappelijke ladder enzovoorts, dan weet men altijd een tekst te vinden over dat we goede rentmeesters moeten zijn over wat de Heer ons gegeven heeft. Weet je wel? Ja, we moeten toch onze capaciteiten die de Heer ons gegeven heeft ontwikkelen. Men bedoelt de natuurlijke capaciteiten enzovoorts. En de Bijbel zegt daarvan dat dat volstrekte onzin is. Wij zouden rentmeesters zijn, maar niet over wat wij van nature gekregen hebben, maar we zouden rentmeesters zijn over de ponden die de Heer ons als zijn dienstknechten ter beschikking gesteld heeft. Maar dat is een ander verhaal. Dat we als kinderen Gods de Heer zouden dienen en met volle overgave, leidzaamheid heet dat, dat zouden doen, dat is waar. Maar dat is niet hetzelfde als dat wij onze natuurlijke aanleg en mogelijkheden, dat we die tot ontwikkeling zouden brengen alsof de Heer daarmee gediend zou zijn. Hebben jullie die nog? Men zou eerst kind van God worden, men zou wedergeboren worden. En daarna zouden we onze levens en al wat we hebben aan hem ter beschikking stellen, zodat hij het zou kunnen gebruiken voor zijn werk en tot zijn eer. Maar dat is niet hetzelfde als wat de wereld zegt. En het is ook niet hetzelfde als wat een christelijke traditie ons leert in verband met het zogenaamde goede rentmeesterschap en dat soort dingen meer. Natuurlijk zouden wij als kinderen Gods opgroeien tot mannelijke rijpheid, zouden we tot ontwikkeling komen, in geestelijke zin. Natuurlijk zouden we van ons als kinderen Gods iets terechtkomen, maar dat is niet hetzelfde als dat er van ons mensen, natuurlijke mensen, in de maatschappij en zo iets terecht zou komen. Dat is gewoon onzin, het zijn twee verschillende dingen. Maar in de praktijk blijkt dat ook een christelijke traditie er over het algemeen heel goed in slaagt om menselijke filosofie, vleeselijke gedachten, of hoe dat allemaal maar heten mag in de Bijbel, te onderbouwen met hier en daar een losse Bijbeltekst, gewoon nog volkomen buiten het verband geplaatst. En daardoor gebruikt men in feite het woord van God niet om de gelovigen te trekken uit en los te maken van deze wereld, maar in plaats daarvan gebruikt men de Bijbel juist om de gelovigen een plaats te geven in deze wereld. Ik noem liever geen namen, maar u weet hoe dat gaat, hè. Ik ken kinderen gehad, die waren eerst van mening dat ze een ander burgerschap hebben dan dit wereldse, dit aardse en ook dit Nederlandse. Maar ja, de schaal schijnt nu doorgeslagen te zijn naar een andere kant. Dus nou meent men dat men zich lid moet worden van een politieke partij, een christelijke, en zich verkiesbaar moet stellen enzovoort, om daarmee de Heer te dienen. En daarmee werd het precies averechts. En wij als gelovigen, wij zouden inderdaad er waakzaam voor zijn dat men ons, op grond van het feit dat we christenen zijn, dat men ons juist daarom niet betrekt in wereldse aangelegenheden. Wij zouden uitgaan buiten de legerplaats. Of zoals het in Galaten 1 staat, de bedoeling was dat nu wij kinderen God zijn, dat de Heer ons zou trekken, Galaten 1 vers 4, dat de Heer ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Wij zouden ernaast komen te staan. Wij hebben niets met dat denken van de wereld, begrijp je me goed? Het gaat niet primair om wat wij doen of laten, zoals gezegd, wij doen dezelfde dingen als dat de natuurlijke mens doet. We drinken ook koffie en weet je veel wat, we fietsen op zondag. Toen we nog een fiets hadden natuurlijk vroeger. Maar vooruit, Maar dat soort dingen, dat hoef ik u allemaal niet uit te leggen. Wij doen precies dezelfde dingen. Maar het verschil zit hem juist in ons denken. En dat denken zou niet ondergeschikt gemaakt moeten worden aan de wereld, zou niet ingepast moeten worden in de een of andere tak van de menselijke filosofie of iets dergelijks. Dat denken van ons, onze gedachten, zouden juist, zoals de apostel Paulus het schrijft, gevangen geleid worden tot Christus. Dat is een wat zware term, maar het betekent in de praktijk dat onze gedachten zouden worden in overeenstemming met Gods gedachten. Dat is ook de strekking van Jesaja 55, waar de Heer zegt, hoort aandachtig naar mij, hoort aandachtelijk naar mij, want mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten en mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Met andere woorden, wij zouden onze harten openstellen voor zijn woord, voor zijn wijsheid, ik wilde niet zeggen filosofie, maar voor zijn wijsheid, opdat we daar onze plaats in zouden vinden en opdat zijn gedachten alsnog onze gedachten zouden worden. Dat is toch per slot de strekking van elke vorm van onderwijs. Het overdragen van bepaalde denkwijzen. Primair overdragen van informatie natuurlijk, maar daarna het overdragen van een bepaalde denkwijze. Die zou men niet bij de wereld zoeken, wij niet als gelovigen, wij zouden die zoeken bij onze Heer. En als men dat niet doet, dan blijkt, want het blijkt gewoon in de praktijk, dat ook zogeheten christelijke denken, of wat er voor door moet gaan, in werkelijkheid niks anders is dan het denken, en daarmee de filosofie van de natuurlijke mens, van de wereld. Dat blijkt in de praktijk, omdat, ik weet niet of er een gemiddeld christen bestaat, en ik wil er ook niet lelijk over doen, ik bedoel, het is toch al zo'n heikel onderwerp dit, maar voor zover er een gemiddeld christen bestaat, heb ik altijd de indruk dat men daar precies hetzelfde gelooft als wat bijvoorbeeld de oude Grieken geloofden. Dat heeft met de Bijbel niks van doen. Want wat gelooft men daar? Dat de wereld geregeerd wordt door God, de oppergod, met wat lager personeel hier en daar, maar laat ik buiten beschouwing. En dat dat is sinds mensenheugenis, nou ja, sinds dat er een mens is dus, hè? Sinds mensenheugenis, en dat dat zo altijd zo blijft totdat de wereld wellicht een keer vergaat, dat noemen wij dan de jongste dag, zij niet. Maar goed, het doet me weinig te zaken. Dat blijft dan altijd zo. En goed, de mens sterft. En als hij nou goed zijn best doet, dan komt hij in de toekomst aan de goede kant van het dodenrijk, zal ik maar zeggen. Wat de Bijbel het paradijs noemt. Want er blijft Hades, het dodenrijk, het paradijs. En men geeft er dan de naam hemel aan, in christelijke kring. Zonder een idee te hebben wat het is. En als een mens sterft en hij heeft het in zijn leven er niet zo best afgebracht, nou helaas, maar dan gaat hij de andere kant op. En dan komt hij in het dodenrijk in de duisternis terecht, of wat het maar wezen mag. Dat is dan het hiernamaals. En dat blijft zo vanaf dat er een mens was, tot aan de jongste dag aan toe, totdat de wereld vergaat, zal ik maar zeggen. En christenen geloven dat ook, meestal. Ze gebruiken misschien wat andere termen. Ze gebruiken een term als jongste dag. Ze gebruiken een term als hemel. En abusievelijk beschouwt men dat als de aanduiding van het hiernamaals. Wat het helemaal niet is. Maar goed, hiernaak zouden wij daar wel zijn. Maar daar heb je weer zo'n misverstand. Hè? Maar goed, men gebruikt die term daar dan voor. En dat is het dan. En dit soort dingen lees ik in heel mijn Bijbel niet. Maar dan ook werkelijk niet. Wat ik in mijn Bijbel lees, is dat sinds mensenheugenis niet mensen die goed hun best gedaan hebben, maar gelovigen zalig worden, om zo te zeggen. En dat ongelovigen verloren gaan, daar heb je tweedeling. En voor wat de uiteindelijke bestemming betreft, wel aanvankelijk gaan ze allemaal naar het dodenrijk, waar inderdaad die splitsing is. Maar de bedoeling is dat de gelovigen straks, na die jongste dag zal ik maar zeggen, zouden leven op een nieuwe aarde, een nieuwe schepping. En daar is het verhaal natuurlijk nog niet mee af. Want het gaat nog een hele fase verder. En dus ook een heel belangrijke fase. Dat dit weliswaar geldt van oudsher voor de mensen in het algemeen. Maar dan toch tot aan de, wat wij noemen de eerste komst van Christus. Tot aan de dood en opstanding van de Heer Jezus. Want sindsdien is het zo dat gelovigen Wanneer zij overlijden, hun ogen niet opslaan in het dodenrijk in afwachting van de wederkomst van Christus of in afwachting van de jongste dag. Maar integendeel, sinds die tijd is het zo dat gelovigen geacht worden eerstgeborenen te zijn. Dat wil zeggen, ze worden geacht eerstgeboorterecht te hebben en uit die hoofde worden zij gepromoveerd en komen niet terecht op een nieuwe aarde, maar komen terecht in de hemel. Niet eens een nieuwe hemel, want dat is nog te laag gerekend. In de hemel der hemelen, er komt geen nieuwe voor. Het zijn onderscheidingen die men in de loop van de tijd gewoon is kwijtgeraakt, maar die je in de Bijbel zo met gemak kunt lezen. Men weet die dingen niet meer. Men heeft zich geconformeerd aan klassieke opvattingen die altijd onder de mensen gegolden hebben, die over het algemeen voortkomen gewoon uit het menselijk denken in plaats van uit goddelijke openbaring van welke kant dan ook. Zo van, wij leven hier, maar hiermee kan toch niet alles uit zijn? Kun je op je klompen aanvoelen, als je een Hollander bent tenminste, kun je aanvoelen van dat kan nooit. Er moet toch zoiets bestaan als gerechtigheid. En dat is hier onder de zon niet. Ik gebruik maar even een term uit Prediker. En dus moet het misschien hierna alsnog komen. Er zal toch na het overlijden van de mens toch nog zoiets moeten zijn als een voortbestaan en zoiets. En dan moet dan toch recht gesproken worden. Moet zoiets als rechtvaardigheid zijn van hogere hand. En dus krijg je automatisch die idee van er moet daar een tweedeling zijn. De een gaat de goede kant op en de ander gaat de verkeerde kant op. U weet wel, scheiden van schapen en bokken. Om maar eens een populaire uitdrukking uit de christelijke traditie te noemen. Zie? Men weet het gewoon niet meer. Men is van alles kwijt. Kijk, wat de Bijbel mij leert in de eerste plaats. Ik denk dat dat een van de belangrijkste onderscheidingen is tussen wat algemeen in de traditie aangehangen wordt en wat de Bijbel leert. Wat de Bijbel leert, dat lees ik bijvoorbeeld in Matthäus 4. Matthäus 4 vanaf vers 8, waar staat, wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En hij zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Hebben jullie? Hebben we goed tot u laten doordringen? Duivel spreekt tot de Heer Jezus, laat hem de koninkrijken der wereld zien en zegt, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. U begrijpt toch de implicatie van wat hier staat? Dat betekent dat de duivel de beschikking heeft in de praktijk, de macht heeft over de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. Als u dus vraagt wie regeert de wereld, men vraagt dat gewoon ook niet, men gaat er aan voorbij. Men wil de vraag niet horen. Maar als we de vraag stellen, wie regeert eigenlijk de wereld, dan is het antwoord de duivel. In elk geval was het zo op dit tijdstip. Daar valt niks aan af te dingen. Het is de duivel die zegt, kijk, dat zijn mijn koninkrijken. Je kunt ze van me krijgen, maar, enzovoorts. Op zijn voorwaarden. En dat was de situatie toen. En in belangrijke mate, ik zeg altijd dan voor alle praktische consequenties, is dat nog steeds zo. Het is de duivel die de wereld regeert. Daar komt men niet op, want men filosofeert, men doet de Bijbel dicht. Men begint na te denken en zegt, er moet toch een schepper zijn of zoiets. Sommige mensen zeggen, er moet iets zijn. Dat vind ik erg dom, want daarmee plaatst de mens zich meteen boven die schepper. Iets is een ding en een ding is dom. Zie? En als dat intelligenter is dan wij, dan is het niet iets, maar dan is hij iemand. En dan zijn wij mensen automatisch aan hem onderworpen. Dat bedenken we maar zo. Met de Bijbel dicht kan je dat zo bedenken. Er moet toch een of andere God zijn. Er moet toch iemand zijn die dat gemaakt heeft. Ik heb u wel eens verteld wat mijn vader daarvan zei. Hè? Die zei, je gelooft toch niet dat als je een rotje gooit in een mesthoop, dat er automatisch een mooi Zwitsers horloge uitkomt. Een Big Bang. In een hoop drek. In een hoop chaos. En er ontstaat vanzelf zo'n high-tech ding. Dat is natuurlijk onmogelijk. Dus zo werkt het niet. Er moet een God zijn die het alles geschapen heeft. Nou, die maakt dan kennelijk de dienst uit in de wereld. Filosoferen wij dan. Dat moet dan toch zo zijn, of niet? En daarna komt er een overtuigd atheïst en die zegt, nou ja, goede redenering, zie ik helemaal zitten, maar die God, die belief ik niet. Want een God die geen orde op zaken kan houden in zijn eigen schepping, wat moet ik daarmee? Als ik mijn eigen leven niet onder controle kan houden, wat moet ik met een God die zijn leven en zijn business, zijn huishouden niet onder controle heeft? En dat is het einde van het verhaal. Maar het punt is natuurlijk dat dit helemaal niet Bijbels is. Zie? Dat kun je wel zelf uitdenken, maar het is wat de Heer zei in Jesaja 55. Je zou naar mij moeten luisteren, neig uw oor tot mij, hoor en uw ziel zal leven, enzovoort. Want mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten en vooral mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Wij zouden ons afvragen, waar is die God nou helemaal mee bezig? En daar krijgen we op filosofische grond en vanuit ons eigen denk, onze fantasie, dan wel intelligentie, krijgen we daar absoluut geen antwoord op. Waar is die helemaal mee bezig? Dat weten wij niet. Ik heb het nagevraagd ooit een keer in Leiden aan een theoloog die zei, nou wij denken dat God dood is inmiddels. Want het is wel een zootje geworden. Vooral in Leiden, maar daar wil ik het nou ook verder niet over hebben. Maar u begrijpt toch waar ik het niet over heb. Wat de Bijbel erover zegt, is duidelijk genoeg. Namelijk, het is de grote tegenstander. God heeft een tegenstander. Dat is duidelijk in de wereld ook te zien. Er is vijandschap tegen God. Daar is zo'n vijand. En de Bijbel zegt, het is die vijand die in de praktijk regeert over de wereld. En hij wordt dus ook aangeduid als de overste deze wereld, de God deze eeuw, de eeuw of aion deze wereld, of hoe je maar genoemd mag worden. En wij leren over hem dat hij in de praktijk de dienst uitmaakt. Met geen ander streven dan God tegen te streven. Vijandigheid tegenover God. En dat is wat heerst in de wereld. En het menselijk denken, de menselijke filosofie en daarmee ook de menselijke traditie komt niet verder dan dat. Die komt niet verder dan vast te stellen, als er een God is, dan is hij degene die de hoogste macht heeft. Maar het lijkt nergens op wat hij doet. Komt niks van terecht. En zo'n God zou ik ook niet believen, maar wij zouden bedenken hoe verkeerd men uitkomt. Want de God die men in gedachten heeft, die God die geacht wordt de wereld te regeren, is in werkelijkheid niet God, de God van de Bijbel. Het is in werkelijkheid Satan, de duivel. Hebben we die nog? Als je traditie volgt, en je volgt op grond van traditie en filosofie en eerste beginsel der wereld, je volgt die gedachte om God te zoeken, dan kom je terecht bij de duivel. Ik ben er stellig van overtuigd dat hij, zal maar zeggen, dat Zeus van de Grieken, dan ben ik ver terug, en daarna Jupiter van de Romeinen, maar ook gewoon Allah van de Mohammedanen, dat het niemand anders is dan de duivel zelf. Degene aan wie de heerschappij over de wereld wordt toegeschreven, dat klopt precies. Maar het is niet de God van de Bijbel. En daarom is dat bloedlink. Men zou luisteren naar wat God over zichzelf geopenbaard heeft. En dat bevrijdt ons meteen van alle gefilosofeer, van alle menselijke overlevering en traditie. En we hebben in één klap antwoorden op al die vragen waar de natuurlijke mens nou eenmaal mee leeft. U weet wel, de bekende vraag. Wat is dit voor een wereld? Of wie ben ik? Of eventueel, waarom ben ik hier? Of gewoon, waar moet het bedoelt men zichzelf mee, waar moet het naartoe? En men weet het niet, men moet iets verzinnen. En alle menselijke traditie zegt, nou ja, dat weten we niet precies, maar wel ongeveer die kant op. En de andere filosoof zegt, nou, het is meer een paar graden naar links. En weer een ander zegt, nee, het is 180 graden de andere kant op. Maar het maakt allemaal niet uit, het blijft net zo horizontaal als het allemaal is. En het eindigt vanzelf een keer gewoon in de dood. Ik bedoel, het komt helemaal nergens terecht. En ons leven lang, ik spreek over de natuurlijke mens, zijn leven lang blijft hij op zoek en streeft hij naar iets wat hij niet bereiken kan. Hij blijft een idealist of een realist of een pessimist, maar in alle gevallen betekent het, hij is ergens heen onderweg. En sommigen hebben daar positieve ideeën over en anderen komen erachter dat het toch nergens toe leidt, maar je moet wel, er is geen alternatief. Welke kant het ook op is, het is altijd de verkeerde kant. Het is net of je op de Noordpool staat, zal ik maar zeggen. Je zet je in beweging, geeft niet welke kant op, het is altijd het zuiden. Ja, reken het maar eens naar, zeg maar. Ja, het is altijd het zuiden, het maakt geen verschil. Welke kant je ook gaat. En zo is het in het leven van de mens en in het denken van de mens. Het misleidt hem. Maar alleen wanneer men dat die menselijke filosofie compleet terzijde schuift en zich onderwerpt aan het woord Gods, dan krijgt men inderdaad richting in het leven. En dat is zo omdat men richting krijgt in het denken. Men leert dingen die men zelf niet kan uitvinden, zoals de Bijbel het ook zegt. Het is niet na te speuren of uit te vinden, zegt bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 11. Maar God openbaart zich, maakt feiten bekend en daarmee leren wij leven. En daarmee hebben we antwoorden op de vraag van de natuurlijke mens. De vraag waar hij nooit een antwoord op krijgt. En in vele details komt dat tot uitdrukking. Ik denk dat dit de belangrijkste is die ik net noemde. Namelijk de vraag wie regeert de wereld? Nou, niet God. En als men degene die de wereld regeert toch God noemt, heeft men de verkeerde voor. En het leidt dus ook inderdaad tot niks. Onze verlossing waarover de Bijbel spreekt is een verlossing van deze wereld en een verlossing van de boze, weet je wel. Verlos ons van de boze en zo verder. Want wij verwachten een ander koninkrijk. Wij geloven in de Heer Jezus Christus die inderdaad in zijn opstanding zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is waar. En men zou niet weer voorbarig de conclusie trekken, de min of meer vanzelfsprekende conclusie. Dus is aan hem alle macht gegeven en dus regeert hij de wereld. Want het is niet zo. De Bijbel ons erover leert, en u kunt dat in alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken ongeveer vinden, is dat de Heer Jezus inderdaad gezeten is aan de rechterhand God, zoals het heet, dat hij uitermate verhoogd is geworden, dat hij met eer en heerlijkheid gekroond is, dat hij een positie inneemt ver boven alle overheden, macht en heerschappij en troon en alle naam die genaamd wordt. Dat is allemaal waar, die positie neemt hij in. Maar de aardigheid is dat in relatie tot de wereld van hem gezegd moet worden dat hij daar niks doet. Toen zei die professor uit Leiden weer, dan is hij toch dood. En dan zeg ik, dat is weer te kort door de bocht. We hebben het niet meer over de wereld. Het punt is dat de Heer een werk doet, maar niet aan de wereld. Je zal het in de wereld dus ook niet moeten zoeken. Ik vind het is absoluut het is een kwestie van geestelijke armoede als men het werk Gods probeert te vinden in de wereld. Waar ook ter wereld. Ook wanneer men dat zoekt bijvoorbeeld in de Joodse staat. Dat is ook een populaire bezigheid. Men zoekt werk, het werk van de Heer, men zoekt het op aarde en dus zoekt men het in de staat Israël. Wat waarheid is, het is daar niet. En als je wil weten wat God dan werkelijk nog doet, wel, dat kun je niet uitdenken. Dat kun je alleen weten als je de Bijbel leest. Zie? En daar komt de schrift dus inderdaad te staan tegenover de traditie, tegenover het menselijk denken. Want geen mens komt op het idee dat God bezig is zich een volk van individuen te verzamelen Uit alle volkeren, uit de hele mensheid. Een volk dat hij apart zet als één volk dat hij zelf gemaakt heeft, geroepen uit de wereld. En dat hij daarna dat volk een positie geeft, niet in het hiernamaals, maar wel in de hemel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij promoveert het en hij zegt, kom hogerop. En hij geeft die mensen, dat volk, een positie in een plaats waar de mens helemaal niet thuis hoort. De mens wordt gepromoveerd. U en ik, wij als gelovigen, als kinderen gods, en daarmee als eerstelingen van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond, wij worden gepromoveerd tot de hemel zelf. Dat is niet de regel. Men leest die dingen soms in de Bijbel en denkt dan dat het regel is, dat het altijd zo was. En dat alle gelovigen vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe naar de hemel gaan. En als dat zo is, dan weet men dus absoluut niet meer wat voor een bijzondere positie men als gelovige vandaag inneemt voor God. Want men heeft het uitzonderlijke veralgemeniseerd. En is daarmee zijn positie kwijt. Als alle gelovigen van alle eeuwen allemaal naar de hemel gaan. Ja. Wat is dan de gemeente nog voor een ding? Daar heeft men het volgende op gevonden. De gemeente bestaat uit alle gelovigen van alle eeuwen. En dus spreekt men over de kerk van alle eeuwen. Zo de eerste gelovige in de Bijbel, wie dat was, weet ik dan niet. Maar wie de eerste gelovige in de Bijbel was, het eerste lid van de gemeente, zal ik maar zeggen. En de laatste die nog tot bekering komt voor de jongste dag, zal ik maar zeggen, is de laatste die eraan toegevoegd wordt. Maar dat is niet de gemeente. Dat zijn gelovigen. Zie. Maar begrijpt u, men is het hele verhaal kwijt. Men viert Pinksteren en ik weet absoluut niet waarom. Vraag het maar na. Uitstorting van de Heilige Geest. Men heeft geen idee wat de Heilige Geest is. En men heeft de term Heilige Geest uit de Bijbel veralgemeniseerd en verklaard als 100% identiek aan de Geest Gods. Alsof het exact 100% hetzelfde is. En is het dan kwijt, weet niet meer wat het is. Of weet niet meer wat of wie hij is. Enzovoort. Laat staan wat hij doet. Zie. Men is kwijtgeraakt. Kijk, als ik Pinksteren vier, dan vier ik bij Pinksteren zoiets als de verjaardag van de gemeente. Is niet helemaal correct, had met Pasen gemoeten, maar vooruit. Met Pinksteren vind je de praktische realisatie van wat er bij Pasen tot stand kwam. In de opstanding van Christus. Want kijk, als Christus het hoofd is van de gemeente, betekent het toch dat hij de eerste is die het eerste lid is van de gemeente, zal ik maar zeggen. Ik kan het moeilijk zeggen, hij was de eerste die aan de gemeente werd toegevoegd, want er was niks om aan toe te voegen. Hij was de gemeente. En gelovigen werden daarna aan hem toegevoegd. Men leest de handelingen, dat is duidelijk genoeg, staat er uitgebreid. En daarna uitgebreid leerstellig toegelicht in de brieven. Hij was de eerste, de opgewekte uit de dood. En daarna werd openlijk gepredikt dat een ieder die in hem geloofde, en dat was Pinksteren, aan hem zou worden toegevoegd. En dat staat er ook, en de Heer deed dagelijks aan hem toe. Degenen die zalig werden namelijk, werden toegevoegd aan de Heer Jezus Christus, en zij zijn de gemeente. Hoezo kerk of gemeente van alle eeuwen? Dan kun je net zo goed weer naar de Grieken terug. En zeggen, nou ja, bestaat al die mensen die goed hun best gedaan hebben op aarde of aan de voorwaarden hebben voldaan. En ze gaan naar het paradijs en wij noemen dat de hemel, punt, einde van het verhaal. Dat is een groot misverstand. En het misverstand ontstaat doordat men al filosoferend op geen enkele wijze het idee krijgt dat God een plan uitwerkt. Men denkt, de dingen zijn zoals ze altijd zijn, zoals de evolutieleer ook leert, weet u wel. De dingen zijn zoals ze altijd al waren, of de dingen ontwikkelen zich zoals ze zich altijd al ontwikkelden, met eenparige snelheid, zal ik maar zeggen. En die snelheid is bepaald, niet hoog. Dat zullen zo langzaam voort, het heeft een begin en het heeft een eind. Maar het heeft geen doel, kennelijk. Dat denkt men niet aan. En als het over doelen gaat, dan spreekt men over het eigen leven, waarin men zich doelen stelt. ze. En voor zover men op het idee komt dat God een doel heeft met deze wereld, blijft het daar gewoonlijk bij, want men heeft geen flauw idee wat dat nou zou kunnen zijn. Omdat men geen flauw idee heeft van de strijd die zich in de schepping als zodanig afspeelt. Hoe zou men het moeten weten? Nee, voor zover men strijd kent, kent men alleen de eigen strijd. Men moet dit en men moet dat en men mag niet zus en men mag niet zo. Men moet iets bereiken, dat kost strijd. Men moet dingen laten omdat het niet netjes is en tegen de algemene traditie en ethiek enzovoort. En dat kost ook strijd. En dus vindt men het een eer om te strijden tegen de zonde. De term staat in de Bijbel, dus die kun je dan mooi gebruiken daarvoor. Het gaat over heel wat anders, maar vooruit. Maar strijden tegen de zonde, aan de andere kant strijden voor het koninkrijk. Bedoeld is gewoonlijk het eigen koninkrijk, in plaats van dat van de Heer uiteraard, want dat van de Heer kent men niet. Men kent zijn wegen niet, men kent zijn oordelen niet. En voor zover men het kende, raakt men het gemakkelijk kwijt, omdat men zich fixeert op het eigen leven. En het is het dan in de Bijbel. Ach, de Bijbel. Het gaat toch, hè, wat moet je met de Bijbel? Het gaat toch om de Heer en niet om de leer, zei een broeder eens tegen mij. Nee, hij had nog gelijk ook. Maar hij bedoelde het heel anders, hoor. Want u weet hoe het is, hè? Wij hebben geen Heer als hij ons niet in de leer geopenbaard wordt. En daarom begint het toch met de leer. Zie? En dat probleem, dat gek genoeg, als ik moet zeggen hoe ik er tegenaan kijk, zal ik u vertellen. Hoe ik er tegenaan kijk is als volgt. Ik zie dat men dikwijls kennis heeft van de Heer, van zijn werk, van zijn woord enzovoort. En dat na verloop van tijd men dat gewoon kwijt is. Men raakt het kwijt, men vergeet het. En men valt terug in menselijke beginselen. Als ik zie wat er tegenwoordig vandaag de dag in Nederland gaande is, ik bedoel niet eens in wat wij noemen traditionele kerken, maar ook in wat we dan vanouds zijn noemden de vrije groepen, evangelische kringen of gemeenschappen, wat dan ook, dan zie ik dat precies gebeuren. Ik ben in dat soort kringen grootgebracht. Daar was bijbelkennis, maar wat je er nou tegenkomt, is niet alleen geen bijbelkennis, men heeft er niet de minste belangstelling voor. Sterker nog, men staat er vijandig tegenover. Want de Bijbel brengt maar verdeeldheid. Zie? Bijbelstudie is levensgevaarlijk, want je krijgt er maar ruzie van. Ja, hoe komt dat? Alleen omdat men er geen belangstelling voor heeft. Dan krijg je oneenigheid. Dan wordt mensen wat opgedrongen wat ze niet willen horen. Zie? En waarom willen ze het niet horen? Wel omdat de Bijbelse boodschap zich niet bezighoudt met wat de mens zou moeten doen en bereiken. De Bijbelse boodschap houdt zich bezig met wat God doet en wat hij zeker zal bereiken. Daar is ook niks verder aan te verhapstukken. Ik bedoel, God is niet democratisch. God heeft ook zijn eigen programma geschreven in één boek en het is te koop. Zonder overleg met de achterban. Die was er namelijk nog niet. Maar die ontstaat daardoor wel. Want als het goed is, wij, u en ik als gelovigen, wij zijn zijn achterban. En wij zouden deel hebben aan zijn heerlijkheid, heerschappij, of wat maar genoemd wordt in de Bijbel. Dat is zo. Maar daar hebben wij geen inspraak in. U kent die uitdrukking, hè? Velen willen graag de Heer helpen, willen graag betrokken zijn in het werk van de Heer, in dienst van de Heer, maar bij voorkeur in een adviserende functie. Die kent u, hè? En op grond daarvan houdt men bidstonden. Dat is niet altijd zo, dat weet ik wel. Maar als de Bijbel die dingen zwart-wit voorstelt, mag ik dat toch ook? En dus bent u gewaarschuwd, hè? God heeft een plan gemaakt, wij zouden dat tot ons nemen, ons daaraan conformeren. Dat betekent in de praktijk dat waar de Heer in onze dagen een werk doet, niet in de wereld, maar precies tegenovergesteld. Een werk uit de wereld, om zo te zeggen, want dat is de richting. Hij verzamelt zich, mensen, gelovigen, uit de wereld en ze geeft ze een aparte positie. Dat betekent het dat waar wij de Heer leren kennen en zijn werk en daarin betrokken zijn, en wanneer wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, dat wij inderdaad terechtkomen buiten de wereld als zodanig. Maar dat is de traditie, die wereld. Zoals gezegd, wat kan het nou anders zijn? Het is het denken van de mens, de gerichtheid, gaat om waar hij zijn hart mee vult en zo verder. Nou goed, de Bijbel waarschuwt ons daar uiteraard uitgebreid voor. Niettemin, ondanks de waarschuwingen, is het in de praktijk zo dat het christendom niet anders is dan een van de zogeheten grote wereldgodsdiensten die allen met elkaar gemeen hebben dat ze streven naar de ontwikkeling van de mens. De verbetering van het ik door het ik. Het evangelie van de slang. Het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En u en ik, wij weten dat toch? Wij komen in aanraking soms met ongelovigen. En die zeggen ons dan toch, nou dat had ik van jou niet verwacht dat je dit of dat zou doen. Dan zeg je, hoezo niet? Dan zeggen ze, nou jij als christen mag dat toch niet? Zij weten niet beter dan dat als je een christen bent, dat je dan dus religieus bent. En dat betekent dat je bepaalde dingen moet en dat je een heleboel dingen niet mag. Toch? En dat is nou juist waar we van verlost zijn. Omdat het nou eenmaal kenmerkend is voor de mens. Waar ook ter wereld, in welke religie ook, in welke filosofie ook, in welke ideologie ook, het is altijd precies ditzelfde. Doe dit en doe niet dat. Waarom niet? Omdat het goed voor je is. Of voor de samenleving. Of voor de eigen club of subcultuur of wat het maar wezen mag. Zie? En dat is nou juist precies waarvan wij verlost zijn, omdat in werkelijkheid de menselijke overlevering, en zeker wanneer we die traditie noemen, in werkelijkheid is dat een gevangenis waarin een mens in werkelijkheid niet kan leven. Wat hij overhoudt is namelijk geen leven, althans niet naar Bijbelse norm. Begrijpt u wat ik nu zeg? In de praktijk toch worden onze levens van nature beheerst door het milieu, toen dat nog bestond. Dat milieu, door het milieu waarin we geboren zijn, waarin we opgegroeid zijn enzovoorts, in een betrekkelijk klein wereldje enzovoorts. En je had het hart niet om je anders te gedragen dan van je verwacht werd. En als je het wel deed, dan zwaaide er iets, wat het maar was, maar het zwaaide wel. De mattenklopper, zuster, of zoiets, hè? De roe en de gart en dat soort dingen weer. Nou goed. Maar zo werkt dat toch? Maar het is een gevangenis. En dat is over de hele wereld zo. En je ziet het ook aan de mensen. Ze zijn niet vrij. En niet dat vind je, nou ja, bij de natuurlijke mensen. Bij gelovigen vind je dat ook dikwijls. Omdat de dingen in de praktijk nooit zo zwart-wit liggen. Maar je vindt het altijd. Maak het vaak genoeg mee. Je wil met mensen iets afspreken of zo. En dan schrikken ze terug. Want ze weten niet of ze dat wel kunnen doen, of ze het wel kunnen maken. Of ze niet de wind van voren krijgen van hun buren, hun schoonmoeder, hun vrouw of man of wat het maar is. Een kerkgenootschap of weet je veel wat. Of je spreekt iets met ze af en een poosje later hoor je of merk je dat ze dat toch niet nakomen en je weet waarom. Ze hadden wel gewild, maar de druk van de omgeving, het milieu, is erg zwaar. Dat milieu is erg vervuild, moet ik u zeggen. Maar daar maakt niemand zich druk om, kennelijk. Nee, het is moordend. Dan ga je aan dood. Dan gaat een mens aan dood. Nee, voor zijn tijd. Altijd voor zijn tijd. Je ziet het bij mensen. Het licht verdwijnt uit de ogen. Het gelaat wordt strak. Het star enzovoort. Ze zijn al lang opgehouden met leven. Ze leven in die gevangenis waarvan ook Petrus getuigde. En waarvan hij zei, het is slavenwerk. Het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En later zegt Paulus in Galaten, het is een gevangenis waarin je niet kunt leven. Nou ja, voor korte tijd, en voor het heeft enige opvoedkundige waarde, maar dat is maar voor korte tijd. Zie? En daarna zouden mensen in de vrijheid moeten staan. En zo is het ook inderdaad. Velen hebben nog altijd het idee dat als men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan neemt men een last op zich. Want men wordt dan immers religieus. Want godsdienstige mensen leven volgens een verzameling wetten en regels, normen en waarden die hun opgelegd zijn, waar controle op is. Zij plaatsen zich in sommige kringen onder de kerkelijke tucht. Dat hele woord staat niet in de Bijbel. Wetten, kerkelijk recht heet zoiets ook nog. Kerkelijke rechtspraak en al dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, men laat zich binden. Het is afschrikwekkend hoor, voor de velen. Daarom zijn veel mensen ook bang voor de prediking van het evangelie. Ze laten zich niet te pakken nemen. Zie? En hoe dat komt? Nou, ik denk dat de meeste christenen slechte propaganda zijn. Het is dat we onder de naam niet uit kunnen. Wij zijn nou eenmaal als gelovigen christenen. Maar het zou wel wat waard geweest zijn als er een andere term voor was. Of als die anderen die zich christenen noemen er een andere term voor konden bedenken. Voor hunzelf. Zodat we met hen niet geassocieerd werden. Het evangelie is niet een boodschap aan een vrij mens om zich gevangen te laten nemen. Onder de verzameling wetten en regels en te persen in een denkwijze en een keurslijf. De prediking van het evangelie is juist de prediking aan mensen die überhaupt niet vrij zijn. Het is de oproep om uit die gevangenis te stappen, want je kan er maar zo uitlopen. Kost wat moeite, dat wel, maar het kan wel. En zeker in de kracht Gods en de kracht van de Heilige Geest die daarmee gepaard gaat. Dat is de prediking van het evangelie, om vrij te worden. Maar u weet hoe het is, hè? Toen de Heer tot de Joden zei, in waar het maar was, Johannes 7 of 8, ik kan het nooit onthouden waar het precies is. Hè? Maar toen de Heer tot zijn tijdgenoten zei, indien gij bij mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Toen werden ze woest. Toen zeiden ze, hoezo vrijmaken? Wij zijn vrij. Wij hebben nooit iemand gediend. En bovendien zijn we kinderen van Abraham. En dat soort dingen weer. Dan denk ik, ja, dat zijn alle Ismaëlieten en Arabieren ook. Hè? Kinderen van Abraham. Maar goed, de Joden zeggen, we zijn kinderen van Abraham. En toen zei de Heer, nou, je hebt weinig zelfkennis hoor. Want een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En daarmee niet vrij. En het wordt er daar niet aan toegevoegd. Maar de volgende opmerking zou natuurlijk geweest zijn, en ieder die onder de wet leeft is een slaaf van de wet en dus een gevangene. Dat is in ieder geval wat de apostel Paulus later schrijft. Men zou ervan verlost worden. Zie? En dus naast die traditie komen te staan die nou eenmaal de mens gevangen neemt. Begrijp je me goed? Ik ben een conservatief man, verhoudingsgewijs. En dus traditioneel ingesteld. Ik hou niet van veranderingen, heb ik u al vaker verteld bij gelegenheid. Ik heb het liefst dat de dingen maar zo blijven zoals ze zijn. Dat is het makkelijkste, want dan weet je, dus kom je niet vol verrassingen te staan. Als je eenmaal wat geleerd hebt, dan kun je daarbij blijven. Ik schop niet per definitie tegen tradities aan. Ik hou van goede tradities, maar dat moeten dan bijbelse zijn. Ze moeten ons vanuit het woord Gods overhandigd zijn, want dat is wat traditie is, hè? Dat wat overhandigd wordt, u weet, trade. Traditie, trade, is handel. Hè? Dus het gaat van de ene hand in de andere. Paulus zegt, zelf heb ik u ook overgegeven wat ik zelf ontvangen heb, namelijk, enzovoorts. Hè? Overgeleverd, het is traditie. De christelijke levenwijze is ook een traditie, als het goed is, maar één die ontleend is aan het woord Gods. En een overeenstemming daarmee is. Niet omdat het een verplichting oplegt, maar in tegendeel, waar wij in de vrijheid staan, hebben wij nou eenmaal richtlijnen nodig. En we nemen een voorbeeld aan de Heer Jezus Christus en daarna aan de apostelen en in laatste instantie aan gelovigen die wij kennen nu in onze tegenwoordige tijd. Zo werkt zoiets. Dat is ook traditie, daar is ook niks mee mis. Zolang het steeds, eigenlijk dag in dag uit, gecheckt wordt, om zo te zeggen, aan de schrift, aan de Bijbel. We laten ons daaruit onderwijzen en dat is ook een vorm van traditie. Maar die komt niet voort uit de mens en uit de natuurlijke mens. En als we ons aan die traditie onderwerpen, dan worden we inderdaad opgebouwd door de Heer Jezus Christus. Dan leren wij hem kennen en dan krijgen wij ook in de praktijk van ons leven deel aan die schatten der wijsheid en der kennis die in hem verborgen zijn. Zie? En in de praktijk denk ik, dus dat kan ik later weer weggooien, maar in de praktijk denk ik dat dat tegenovergesteld is aan de ervaring van de natuurlijke mens. Want bij de natuurlijke mens is het ongeveer zo, voor zover ik er zicht op heb, dat hij van jongs af aan en van nature en ook door zijn onderwijs enzovoorts verwachting heeft, levensverwachting. Hij wordt gevuld met van alles en nog wat, was de bedoeling. Hij krijgt van alles toegeleerd, dus het toegedeeld, hè? Gedoseerd. En hij wordt ergens mee gevuld. Maar de ellende daarvan is dat dat maar van betrekkelijk korte duur is. Het houdt namelijk op een gegeven moment op. En uiteindelijk blijkt dat men met al wat men geleerd heeft nog niks weet en ook niet verder kan. Ik heb een neef, die is professor, dokter en nog zo het een en ander. En die zei, hoe meer ik leer, hoe meer ik weet, hoe minder ik weet. Betekent allemaal niks. En wat hij ermee doet met al die kennis, raad eens. Lesgeven, ja. Lesgeven, ja. Gewoon diezelfde onzin doorvertellen. Dan kun je mee aan de kast komen. En zo, hè? Sorry voor het woord onzin. Nee, natuurlijk hebben die dingen wel nut. Maar dat ligt op veel lager niveau. Daar heb ik het nou niet over. Ze hebben een tijdelijk nut. Bijvoorbeeld om ermee aan de kost te komen of dat soort dingen. Prima, allemaal tot je dienst. Maar waar het gaat om de levensverwachting die de mens heeft, zal blijken en niet pas uiteindelijk, maar ergens tijdens de rit zal blijken dat allemaal zo niet werkt en dat men er niks aan heeft en men blijft aan het eind van het verhaal leeg over. Het is wat min of meer spottend in de Bijbel ook gezegd wordt. Toen we in de wereld kwamen, brachten we niks mee. En als we eruit gaan, dan nemen we ook niks mee daaruit. Ik bedoel, wat voor levensverwachting? Er is helemaal niks. Zie? Ijdelheid der ijdelheden, dat is hetzelfde als er is helemaal niks. Maar dat zijn de plechtige woorden van de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. En dat is ook gewoon zo. Maar voor het kind van God liggen die dingen heel anders. Wij zijn niet onderweg naar ledigheid, wij zijn onderweg naar vervulling. Want in Christus zijn wij volmaakt, en dus vervuld, volmaakt gesteld, lazen wij in Colossense. En in hem woont al de volheid, vervulling, al de volheid der Godheid. En die woont ook in zijn lichaam. Wij zouden namelijk vervuld worden tot al de volheid Gods. Zoals het bij gelegenheid staat, ik meen zo gauw in de Efezebrief. Maar woorden van die strekking. En dat is volstrekt het tegenovergestelde van wat de wereld leert of ook kan bedenken. Men af moet gaan op de natuurlijke situatie van de mens. Het loopt altijd uit op de dood. En het ideaal van een groot deel van de wereldbevolking is het niets. Dat is de dood. En men streeft ernaar om dat al ver voor die tijd te bereiken. Het niets. En men noemt het het nirwana. En als je handboeken leest over de godsdiensten der wereld, u weet wel van Time Life boeken en dat soort dingen meer, godsdiensten der volkeren enzovoort, dan komt het er gewoon op neer, wat die lui het nirwana noemen, noemen christenen de hemel. Maar wat die lui het nirwana noemen, is het niets. En wat wij de hemel noemen, wat wij uit de Bijbel als de hemel kennen, is niet het niets. De ledigheid, maar is juist de volheid en de vervulling. En vervolgens zegt de Bijbel dan nog, en dat is ook een van de weinig begrepen Bijbelse waarheden, dat we daar als gelovigen niet eens naar onderweg zijn, maar dat we daar al gezet zijn. In de hemel. En dat we nou vervuld worden, volgemaakt worden, volmaakt worden, enzovoorts. En de ander probeert het tegenovergestelde te bereiken. De ledigheid. En dan krijg je ook nog dat christenen groot respect hebben voor de Oosterse mystieken, omdat die mensen geleerd hebben onverstoorbaar te zijn. Weet je wel? Wat er ook gebeurt, zij verblikken of verblozen niet. Ze zijn gewoon stoïcijns, maar dat is de Griekse variant. Die zal ik maar niet, dan weer niet noemen. Maar die verblikken of verblozen niet, zijn bestand tegen alle ellende enzovoorts in de wereld en in hun leven. Ze laten geen emoties blijken enzovoorts. Dan denk ik, dat het is maar om je. Zou je daar nou jaloers op zijn? Hè? Waarom zijn die mensen zo? Omdat ze al overleden zijn. Zij gelijken op het paard van Ome Loeks, zeg ik dan altijd maar. Voor de Groningers onder u. Helemaal dood. Precies, die mensen leven niet meer. Ze zijn nihilisten geworden. Zij streven naar het nul en naar het niets. Ze hebben geleerd hun gedachten stop te zetten als ze het ver gehaald hebben. Hetgeen ik wel eens makkelijk zou vinden, maar dan had ik liever gewoon een knop ergens die je dan ook weer aan kunt zetten. Maar bij hun verdwijnt het helemaal. De ledigheid. Het leven betekent voor hen niks meer. Er is immers toch niets te bereiken. En men is daar dus fatalistisch. En uiteindelijk, want dat is waar fatalisme toe leidt, nihilistisch. Nou, niks. Het grote niks. Zie je? Maar dat is niet wat wij uit de schrift geleerd hebben. Wat wij geleerd hebben is dat wij door geloof kinderen God zijn geworden. Dat we onttrokken zijn aan het niets. En dat we dus in hopen zijn zalig geworden. We hebben wat te verwachten. Zie? Wij wachten op heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En zo verder. We zijn onderweg. Zie? Dat is niet niks. Integendeel. Dat is zoveel omvattend dat we dat nauwelijks beseffen kunnen. En waar we onze gedachten, onze levens mee zouden vullen, is niet met menselijke filosofie van waarom ben ik hier en waarheen ben ik onderweg en hoe bouw ik weerstand op tegen de omstandigheden des levens en al dat soort dingen meer. En hoe leer ik omgaan met dit en omgaan met dat enzovoorts. Integendeel, waar we ons naar uit zouden strekken, is inderdaad naar dit woord Gods, waarmee de mens zich immers zou voeden. Niet met menselijke overleggingen, maar alleen met het woord Gods. En als wij als mens, als gelovige mensen, met elkaar overleggen over dat woord Gods, over wat de Bijbel leert, daar is uiteraard niks mis mee. Maar als het gebeurt abstract, over de Bijbel zelfs, maar ook over andere dingen, heeft het volstrekt geen betekenis, dan bestaan die dingen alleen maar in de gedachten, in het hoofd of in het hart van mensen, maar het voelt hen niet, het vult hun leven niet, nee, het houdt ze bezig en sommigen geven de les in en komen zo aan de kost. Waarom nou te filosoferen over de vraag hoe letterlijk je de Bijbel moet nemen, of je dat wel letterlijk moet nemen en hoe ver dat dan strekt en al dat soort dingen meer. Ja, dat is gewoon wartaal, daar schiet je niks mee op. En dan ken ik iemand die zegt, nou ja, ik ben een beetje van inzicht veranderend. Dat komt door de verandering in de hermeneutiek. Dan denk ik, dan zal ik dat woord hermeneutiek eens in de Bijbel opzoeken. En, hè? Nou, als het verandert, komt het kennelijk in de Bijbel niet voor. De Bijbel is het onveranderlijke woord Gods. Nee, ik leg niet uit wat dat is. Daar heb je niks aan om te weten wat het is. He? Hermeneutiek. Toch? Heb je dat alles gemist in uw leven? We zullen het dus maar niet over hebben. Maar dat zijn allemaal van die filosofieën. Hoe je de Bijbel moet lezen. Ik weet nog, ik stond erbij. Iemand vroeg aan mijn vader ooit een keer. U weet zoveel van de Bijbel. Hoe doet u dat nou? Kunt u mij vertellen hoe u dan uw Bijbel leest? Hoe ik dat doen moet? En toen aarzelde hij wat en toen zei ik, hoe je dat doen moet? Nou, doe het maar net als ik. En dat was het dan. Daar valt niks over te zeggen. Je leest het gewoon. En je leest het serieus. Je leest het alsof het woord Gods is en dat is het. Omdat dat zwart op wit erin staat, dus dat is niet zo moeilijk. Dan moet je het ook die eer geven. Dan moet je die woorden serieus tot je nemen en daarover nadenken. Dat is niet hetzelfde als mediteren, dat weet u, hè? Mediteren wil zeggen niet over nadenken. En dat leren. Nee, je maakt het je eigen, je leest het, je overdenkt het enzovoort. En dan komt het vanzelf goed. Daar is niks moeilijks aan. Er is ook niks over te vertellen. Bovendien, hoe zouden wij onder woorden moeten brengen hoe de Heer werkt of hoe de Heilige Geest werkt? Of hoe dat zit met het levende woord van God dat krachtig is enzovoorts. Hoe moet je dat formuleren? Waar zit hem dat in? Het zijn lettertjes. Dus een soort timesletter is het, geloof ik. Ik heb er geen verstand van, maar het is een dat en dat lettertype. En die grootte. En en dat soort dingen weer. En het zijn zoveel bladzijden van dat formaat in een band. En hoe zo krachtig en levend en scherper dan menig tweesnijdend scherp zwaard en zo. Wat betekent die onzin allemaal dan verder? En wat moet je daar dan mee? En toch schrijven de mensen zulke dikke boeken erover. En hoopt men daarna dat er een discussie over ontstaat. En dat soort dingen meer. Wat een dwaasheid is dat toch. Zie? U weet wat je met brood moet doen? Nou, je gooit het weg. Of je eet het op, een van de twee. Maar je moet er niet over gaan zitten zeuren. Gaan filosoferen over hoe het smaakt en hoe je het moet kauwen, snijden, beleggen en wat het allemaal maar wezen mag. Dat doe je toch niet? Pak straks je trommeltje en begint gewoon je lunnig pakket te verorberen enzovoort. Dat zijn die dingen dat dat neem je gewoon tot je en het doet zijn werk. En hoe of wat? Ja, je bent toch wel geschift, lijkt mij. Als je daar of enigszins gestoord, dat bedoel ik inderdaad, ja, wanneer je dat zo doet. En zo is het met de Bijbel ook. Je kan erover praten, over filosoferen, over hoe je het zou moeten lezen, hoe je het zou moeten interpreteren, welke regels ervoor zijn en zo. Ik moet je zeggen, er zijn helemaal geen regels voor. God heeft gewoon opgeschreven voor ons en wij zouden dat woord in ons opnemen en in ons doet het zijn werk. Dan ben ik serieus. Wij noemen het serieus bijbelstudie, omdat ik nog nooit een ander woord gevonden heb ervoor. Ik vind het een hele zware term, een beetje te zwaar eigenlijk, want zo werkt het niet. Hoe het werkt is simpelweg, we nemen het in ons op, zoals gewoon voedsel wij in ons opnemen en het doet in ons zijn werk, het bouwt ons op, lichamelijk, zoals het met gewoon voedsel en geestelijk voedsel. Men zou het tot zich nemen, dat de Bijbel is dat, men zou het tot zich nemen, serieus uiteraard, anders is het niet tot je nemen. En ook bewust, omdat het gaat om geestelijke dingen. Het gebeurt in ons verstand, in ons denken enzovoort. Maar we nemen het in ons op en het doet daar zijn werk. En het wordt ons eigen. Het settelt zich. En het is waar. Bijbelteksten veranderen niet, maar het is waar. Vroeger keek ik van de ene kant tegen een bijbeltekst aan en nu kijk ik van de andere kant tegen een bijbeltekst aan. Maar het verandert de betekenis niet. Het krijgt alleen een betere plaats. En het krijgt een plaats in een groter geheel, in een bredere context en dat soort dingen meer. We leren langzamerhand zien dat bepaalde uitdrukkingen in de Bijbel inderdaad meer dan één betekenis hebben. Maar dat is in onze Nederlandse taal ook zo. Dat begrijpt u toch wat ik nu zeg? Ik bedoel natuurlijk een bruiloft te Kana. Het is leuk dat de Heer voor de wijn zorgt, vind ik heel positief. Deed je dat nog maar, het zou ons heel wat kosten besparen. Nou goed, dat ze denken, maar later begrijpen we toch dat er wel wat meer mee aan de hand is dan dat. Je vraagt je toch af wat die hofmeester daar eigenlijk bij moest. En wie dat is in het verhaal, zou ik maar zeggen. Hè? En waarom Maria afgeblaft werd. Toch? Kun je wel wegredeneren, maar het staat er wel zo. Hè? Vrouw, wat heb ik met u? Zegt hij tegen zijn moeder. En dan nemen we onze toevlucht uit allerlei verzinsels van, nou ja, dat was niet ongebruikelijk in de oudheid en in het oosten. Nou ja, goed, dan denk ik, laat me zitten. Verzin ze maar, roept mijn broer dan altijd. Maar goed, het is natuurlijk onzin, maar je leert op een gegeven moment begrijpen waar het over gaat. En je leert begrijpen dat die dingen een teken zijn. Onze geestelijke waarheid meedelen, dat het niet alleen maar de gebeurtenis is. En wij lezen het in de Bijbel. Die mensen toen waren erbij. Het moet een heel wat gezegd hebben, toch? Het zou mij in ieder geval niet losgelaten hebben. Wat is dit nu weer? En waarom? Wat is er mee? Enzovoort. Waarom nu dus in onze dagen, waarom staan die dingen in de Bijbel? Enzovoorts. Natuurlijk, maar om daarna een systematische uiteenzetting te geven over hoe letterlijk je de Bijbel moet nemen en waarom en waarom niet, ja, dat is gewoon dus flauwekul. Daar moet je gewoon ook, moet je nooit aan beginnen, dat soort dingen. Dat is menselijk gefilosofeer, waarbij men zich meester probeert te maken van het woord Gods. Waarbij men de Bijbel wil onderbrengen onder menselijke beginselen, menselijke systematieke wetmatigheden, wetten en wat het maar wezen mag. Het aardige is nou juist dat de Bijbel daarnaast, en beter nog, dat hij daarboven staat. En dat is juist waardoor wij verlost worden. Het woord God zou zijn werk in ons doen. Niet irrationeel, niet op een manier van je moet het maar afwachten en het werkt, nee. Wij zouden ons aan het woord overgeven en dat betekent dat we bewust de rug toekeren aan menselijke traditie enzovoorts. Wat mensen ons leren, prima, maar de vraag is, wat zegt de Bijbel ons? En daar gaat het maar om. En dan praten we niet over de Bijbel, wij laten de Bijbel tot ons spreken en voor zover wij zouden spreken, zegt Colossense, ons woord zou ten alle tijden met zout besprengd zijn, hetgeen in de praktijk betekent dat wij die woorden Gods weer zouden formuleren. Dat wil zeggen dat wij de gedachten Gods die we uit het woord van God hebben ontvangen, dat we die gedachten inderdaad opnieuw onder woorden brengen zelf en die dingen dan ook spreken. En het is gewoon omdat Gods gedachten dan toch onze gedachten worden en we kunnen ze daarna onder woorden brengen ook. En niet alleen onder woorden brengen. Niet alleen onze mond, keel, tong en lippen zouden daarvoor gebruikt worden. Maar ook onze handen en voeten bewijzen van spreken. Het zal een uitwerking hebben in ons leven. Maar we komen te staan naast en buiten de wereld. En dus naast en buiten de overlevering, de beginselen deze wereld. De filosofie, de menselijke traditie. Of zoals het in de Bijbel samengevat genoemd wordt, de wet. Daarvan zijn wij verlost.